Gemeente van Jezus Christus, u en jij hier in de kerk zijn verbonden met vele anderen die buiten dit kerkgebouw meekijken en luisteren. We heten elkaar hartelijk welkom in deze eredienst. Vanavond gaat voor dominee Mensink uit Elburg. Een mededeling over de komende verkiezingen. De ouderlingen Drost, Van Kreuningen, Zeleman en Stam stellen zich herkiesbaar. Dat geldt ook voor diaken Meijers en ouderling kerkrentmeester Van der Schaft. U bent gerechtigd om voor hen tegenkandidaten in te dienen. Als dit niet het geval is, zijn zij hiermee automatisch herkozen voor de nieuwe termijn. Ouderling kerkrentmeester Verhoek stelt zich niet herkiesbaar voor het ambt. Wel is hij bereid om als kerkrentmeester niet-ouderling dienstbaar te blijven aan de gemeente. Hiervoor geldt dat de gemeente hiermee in moet stemmen. Als u dat doet, dan hoeft u niet te reageren. Mocht u wel bezwaar hebben, dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dan wat betreft de vacatures die moeten worden opgevuld. Ouderling Herngreen is niet herkiesbaar en ouderling Vree treedt af vanwege verhuizing eind dit jaar. Ook is er nog een vacature evangelisatieouderling. Diaken Bos bereikt de maximale zittingsduur van het ambt. En er loopt nog een vacature diaken. Daarvan wordt voor één vacature uw aanbeveling gevraagd. Ouderling kerkrentmeester Van Kreuningen treedt tussentijds af. Samengevat betekent dit dat we voor de opvulling van de vacatures 2 wijkouderlingen, 1 evangelisatieouderling, 1 diaken en 1 ouderling kerkrentmeester nodig hebben. U kunt uw aanbevelingen voor beleidende en daartoe geschikte broeders inleveren bij de scriba van de kerkraad, ouderling Stam, voor zaterdag 14 oktober 2023. Dit kan ook voor namen van eventuele tegenkandidaten voor herkiesbare broeders. De verkiezingsdatum is vastgesteld op DV woensdag 25 oktober. Deze mededeling is ook opgenomen in ons kwartaalblad Solitudo, dat een deze dagen zal worden bezorgd. Ook deze week is de kerk op vrijdagmorgen open van 10 tot 12. Daar kan iedereen binnenlopen vanwege een behoefte aan stilte, aan een gesprek of om rustig het gebouw te bekijken. Iedereen is welkom. Vandaag zijn er 2 collecten. De eerste is voor het kerkbeheer en de tweede is voor Shara Zedek, ziekenhuis in Jeruzalem. Voor alles wat nog komen gaat geldt, zo de Heer wil en we leven zullen. Onze voorzang deze avond is Psalm 14 vers 7. Och daalde het heil uit Sion spoedig neer voor Israël. Als God zijn volk uit lijden en banden redt, zal Jacob zich verblijven en Israël al juichend geven de eer aan zijn Heer. Een lied van verwachting van Gods volk voor Israël, maar mogen ook wij als christenen hierbij niet achterblijven en aansluiten in de bede om heil uit Sion. We zingen vers 7 van Psalm 14 en we wensen elkaar hier, thuis of op een andere plaats een gezegende dienst.
onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht en tot in eeuwigheid, en niet laat varen het werk waaraan zijn hand begon. Amen. Genade zij u, maar ook vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen op deze aarde. Amen. Laten we zingen, gemeente, want ook daarvoor zijn we naar de kerk geroepen, om in deze wereld de lof van onze God te laten horen. En we doen dat met de woorden van Psalm 93, vers 1 en 4, dat de Heere regeert als allerhoogste majesteit, maar ook het vierde vers, dat zijn macht groot is, zijn trouw niet zal vergaan, en dat de heiligheid een sieraad is voor zijn huis. Psalm 93, vers 1 en 4. Klein deel van de grote kerk van Christus op aarde belijden we het geloof met de 12 artikelen. Een uniek geloof, het enige ware geloof wat we met dankbaarheid mogen belijden. Daarom zingen we daarna uit Psalm 89, vers 4. Dat is ook een belijdenis dat God op het hoogst geducht is in de raad van zijn heiligen. Maar ook wie is als gij, o Heer, wie kan u evenaren? Wie haalt het bij de God van Israël? De Vader van onze Heer Jezus Christus. Psalm 89, vers 4 zingen wij dus na, maar ook als geloofsbelijdenis. Spreek in uw en jouw hart de woorden mee die de kerk al even beleidt op grond van de schrift. Namelijk, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. En daarom geloof ik ook één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam en ik geloof een eeuwig, een eindeloos leven. Amen. Zullen wij bidden, gemeente, om een open Bijbel en om een open hart. Almachtige God en barmhartige Vader, we naderen ook vanavond als gemeente voor uw aangezicht. U hebt ons geroepen. U hebt een woord voor ons. En wat een zegen als we hoe langer hoe meer in ons leven erachter komen dat we geen betere plek kunnen vinden dan aan uw voeten. Want bij wie kunnen we vinden, Heere, wat we vinden bij u? We hebben dat gezongen met de woorden van Psalm 89, dat u de enige ware God bent. Er zijn er veel meer. Vroeger. En ze zijn er ook nu. De wereld is vol van goden, afgoden. De een na de ander belooft ons het heil tot en met. Maar Heere, als we u daarmee vergelijken, dan vallen ze stuk voor stuk tegen. En dan vallen ze ook stuk voor stuk om. Want niemand is wie u bent en niemand kan wat u kunt. En zo belijden we u vanavond, Heere, met de kerk der eeuwen als schepper van hemel en aarde. U hebt het gedaan op een manier die geen God u nadoet. Alleen maar door te spreken hebt u de dingen tot aanzijn geroepen. Ze waren er niet en door het spreken van u waren ze er wel en zijn ze er nog steeds. En door datzelfde woord onderhoudt u nog steeds alle dingen. Dat krijgt niemand u nagedaan. U bent de enige ware schepper, maar u bent ook de verlosser, Heere. We eren u met de kerk der eeuwen ook als de God die verlossend omziet naar uw gevallen schepping. En alle goden beloven verlossing. Maar je moet er wel wat voor doen. En Heer, als we niet genoeg doen, dan komen we er niet. Maar u bent een God die vanaf de andere kant bent gaan werken. U bent een God die niet wil dat wij ons omhoog werken. We komen er ook niet, maar u hebt zich naar beneden vernederd. Och, daalde het heil uit Sion spoedig neer. Het is neergedaald in de krib, het werd vlees en bloed. U hebt ons uw Zoon geschonken. U hebt gezegd, in hem is vergeving van zonden door het geloof. Niet uit te werken opdat niemand roemen. Wat een evangelie, Heere, voor mensen die niet werken kunnen. Die voor elkaar krijgen, nu en nooit niet. Zo uniek bent u, dat u het woord genade kent en ook verkondigt. We roemen u, Heere, ook als de Zoon. Zoals we u ook roemen als de Heilige Geest. U bent een geest, o God, die doet wat geen God u nadoet. U kruipt binnen in het meest gesloten hart. U bent Heere en u maakt levend. U weet met het meest verwrongen leven raad. Het meest afgedwaalde schaap brengt u terug. Het meest verharde hart maakt u week. Heere Jezus Christus, u hebt uw geest gezonden ook als een belofte voor deze avonddienst. Om in ons te werken en ons toe te eigenen wat we in Christus hebben. De vergeving van de zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. En door de geest is er hoop. Maakt hij ons klaar voor de toekomst van u en maakt hij ons gewillig en bereid om voor u te leven. Heere God, wat bent u geweldig machtig en rijk in goede tierenheid en genade. En we raken maar niet op u uitgekeken, never niet en nooit niet. En u blijft eeuwig staan. Leer ons, Heere, ook vanavond ons heil, onze toevlucht bij u alleen te zoeken. En laat ons als verrijkte mensen de week weer ingaan, de wereld weer ingaan. Ook als wij morgen al die goden weer tegenkomen. En dat we mogen zeggen, maar ik heb er een. Die steekt met kop en schouder boven alles uit. Het is een God van eeuwig leven. Die uitkomst geeft zelfs tegen de dood. En wie zegt u dat na? Heere, wilt u zelf vanavond zo in ons midden komen en de kracht en de genade van uw woord geven door uw Heilige Geest en geef dat de schriften voor ons mogen opengaan, ook op onbekende momenten, dat we onderwezen worden in uw weg met ons. Trek ons erbij, ook als dat vanuit onszelf niet zo lukt. Geef ons concentratie, verlangen, honger, geloof, gehoorzaamheid en ook saamhorigheid, hier in de kerk en thuis. Neem alles weg wat uw woord verhindert. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we openen de Bijbel in het Oude Testament en het Nieuwe, in het Oude Testament Leviticus 19. Uit dat hoofdstuk komt ook de tekst straks voor de preek, maar niet nadat we ook hebben gelezen uit het Nieuwe Testament 2 Korinthe 6. Leviticus 19 en 2 Korinthe 6. In Leviticus 19 lezen wij eerst vers 1 tot en met 4, dat is de inleiding van het hoofdstuk, en dan vers 15 tot en met 19. Leviticus 19 vanaf vers 1. Waar voor ons het volgende is opgeschreven. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten. En zeg tegen hen, heilig moet u zijn, want ik de Heere uw God ben heilig. Ieder moet ontzag hebben voor zijn vader en zijn moeder en mijn sabbatten in acht nemen. Ik ben de Heere, uw God. U mag u niet tot de afgoden wenden en voor uzelf geen gegoten goden maken. Ik ben de Heere, uw God. En dan lezen we door in vers 15. U mag geen onrecht doen in de rechtspraak. U mag geen partij trekken voor de armen en de aanzienlijken niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze moet u uw naaste oordelen. U mag onder uw volksgenoten niet met lasterpraat rondgaan. U mag uw naasten niet naar het leven staan. Ik ben de Heere. U mag in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw naaste zeker terecht wijzen, zodat u geen zonde op hem laat. U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heere. U moet mijn verordeningen in acht nemen. Van uw dieren mag u niet twee verschillende soorten laten paren. Uw akker mag u niet met twee verschillende soorten zaad inzaaien. En een bovenkleed uit twee verschillende soorten stof vervaardigd mag u niet dragen. In het Nieuwe Testament lezen wij uit 2 Korinthe 6 vanaf vers 14 tot en met vers 1 van hoofdstuk 7. 2 Korinthe 6 vanaf vers 14. Paulus schrijft daardoor de Heilige Geest: vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid? En welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of wat deelt een gelovige met een ongelovige? Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God. Zoals God gezegd heeft: ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere. En raak het onreine niet aan en ik zal u aannemen, en ik zal u tot een vader zijn en u zult mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige. Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten we onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest, en de heiliging volbrengen in het vrezen van God. Tot zover de schriftlezingen. Voor de preek zetten we een streep onder Leviticus 19, vers 19. Een wat curieus vers. Als je dat aan tafel leest, dan kijk je elkaar aan en dan denk je: ja, wat moet je nou met zo'n tekst? En zo staan er veel meer in de Bijbel. Het lijkt me goed om ons in zo'n tekst te oefenen. Vers 19... Met name dit: van uw dieren mag u niet twee verschillende soorten laten paren. Uw akker mag u niet met twee verschillende soorten zaad inzaaien. En misschien wel het meest vreemde: een bovenkleed uit twee verschillende soorten stof vervaardigd mag u niet dragen. Meer daarover straks in de prediking. Op weg daarna gaan we eerst zingen uit Psalm 119. We hebben wetten gelezen en als je... Het is vandaag Israël zondag. Als je bij een Jood het woord wet laat vallen, dan springt hij een gat in de lucht. Zaterdag is het Simchat Torah, vreugde der wet bij de Joden. En daarom is die Psalm 119 ook zo lang. Hij raakt maar niet uitgezongen over de blijdschap die hij heeft als hij de wil van God mag kennen. Vers 7, dat hij geen grotere vreugde heeft gevonden in het woord van God, meer dan ergens anders. En vers 8, het hartelijk voornemen om in de wet van God zich te blijven verdiepen en te oefenen. Psalm 119, vers 7 en 8. Hebt u stiekem al even naar uw kledingetiket gekeken? Of het wel klopt met dit gebod wat wij gelezen hebben. Dat je geen kleed mag dragen van twee verschillende soorten stof tegelijk. U zegt, daar hoef ik helemaal niet voor op mijn etiket te kijken, dat weet ik zo wel. Zoveel procent polyester en zoveel procent acryl en wol en linnen en katoen en noem het maar op. Een combi. Maar gemeente, welke kleren kunnen wij nou vanavond aanhouden als we dit gebod serieus nemen? Ik kan zelfs mijn toga niet aanhouden. Die is van wol en fluweel. Twee verschillende soorten stof met plantaardige oorsprong en dierlijke oorsprong. Dan doen we toch iets niet goed, hè? Het is Gods woord. Maar we doen allemaal iets niet goed. En je zou bijna zeggen, de tekst kleedt ons op, uit tot op het bot. Een bovenkleed van twee verschillende soorten stof vervaardigd, mag u niet dragen. En ik zei het al, gemeente, dat is nou ook weer zo'n gebod uit het Oude Testament, waarvan je denkt, er zijn er natuurlijk veel meer, dat je denkt, ja, wat moeten we daar nou toch ooit mee? Wat is daar nou verkeerd aan? Jongens en meiden, wat is er nou verkeerd om kleren aan te hebben van twee soorten stof? Ik zou het niet weten. Of is het zo misschien dat jongeren het boek kennen van Ben Hobrink, Moderne Wetenschap in de Bijbel, geweldig mooi boek van een bioloog, die van heel veel Bijbelse voorschriften uitlegt hoe wijs ze van God eigenlijk zijn, als het gaat over de spijswetten en de reinheidswetten, de besnijdenis. Dat is echt een aanrader. En die laat zien, ja, al die dingen waarvan wij denken, die beginnen wij nu pas te ontdekken door de wetenschap, die wist Israël al lang. Die heeft God al lang aan Israël geopenbaard. En al die wetten zijn eigenlijk heel verstandig. Neem die spijswetten. Waarom geen varkensvlees? Dat is voor je darmen veel beter. Nou, misschien dat er ook wel zoiets dan zit in zo'n gebod. Ben Hobering slaat dit gebod trouwens over. Maar ik las ergens een verklaring die zegt, ja, dat weet Elk mens die de was doet, die weet dat je natuurlijk niet alles op 90 graden moet wassen, want acryl kan daar wel tegen, maar wol weer niet. Dus als je dan je jas uit de wasmachine haalt, dan is het natuurlijk geen gezicht en dan loop je voor gek en dat wil God niet. Dus zo'n gebod beschermt ons tegen, ja, dat je er een beetje raar bij loopt of zo. Dan zou het een stukje huisvrouwenwijsheid zijn. Dat geldt dan misschien ook wel voor dat andere in onze tekst, gemeente, dat zaaien. Je mag niet twee soorten zaad door elkaar zaaien. Waarom zou dat dan zijn? Nou ja, misschien omdat het enige was wat sneller groeit dan het andere en dan overwoekert het en het andere draagt dan geen vrucht. Of het zou kunnen zijn, suggereerde iemand, dat als je twee soorten zaad door elkaar zaait en je gaat oogsten, dat je dan verschillende soorten zaad door elkaar heen, en waar moet je het dan voor verkopen? Wel een conflict trouwens met de biologische landbouw van dit moment. Want een tuinder vertelde mij dat wil je wortels zaaien, dan moet je daar prei naast zaaien of uien om de wortelvlieg te voorkomen. Dat is juist weer een nieuw inzicht. Dus je moet het juist weer wel een beetje door elkaar heen zaaien. En dat van die dieren, misschien weet je dat ook wel, dat je niet twee soorten door elkaar heen moet halen. Je kent het voorbeeld misschien van een muilezel, een kruising van een ezel en een paard. Maar die zijn onvruchtbaar. Met andere woorden, daar moet je niet aan beginnen, dat moet je niet door elkaar halen. God heeft blijkbaar grenzen gesteld en die moet je niet door elkaar heen halen, die moet je niet overschrijden. Maar daarmee, gemeente, blijven het nog hele vreemde geboden. Aan de andere kant, en misschien kijkt u daar raar van op. Aan de andere kant zijn er heel veel mensen, vooral jongeren, die snakken nou juist naar zulke geboden. Ik weet niet waar jullie thuis discussies over hebben met je ouders. Maar dan vraag je, mag ik dit of mag je dat? En dan is het ja, maar. En dat je denkt, zeg het nou gewoon. Is het nou ja of is het nee? Zwart of wit, goed of fout? Het is toch veel makkelijker als je ook in het geloof weet wat je mag doen en wat je niet mag doen. Dan weet je waar je aan toe bent. Niet schrikken, gemeente, maar er zijn christenjongeren die stappen over op de islam. Dat is gewoon een lekkere no-nonsense godsdienst. Die weet precies wat goed is en wat fout is. Hoe ver je bent. Maar met christelijk geloof moet je altijd maar een beetje zoeken. Ja, maar het is genuanceerd. Sommige jongeren kiezen dan niet voor de islam, maar voor een regeltjeskerk. Dat is lekker eenvoudig. Dus misschien snak je wel naar zulke regels. Over kleding, over eten, over je vrije tijd, over de zondag, over winkelen, over internet shoppen op zondag. Dus zulke regels hebben wel wat. En tegelijkertijd, gemeente, dat het laatste zo even maar als oriëntatie. Als laatste denk je natuurlijk wel van ja en oké, en dan doe je dat. Stel je nou voor, hè, dat we ons echt aan deze geboden zouden houden. Zoals de Joden dat doen. De orthodoxe Joden tenminste. Hè, die echt deze geboden hanteren. En dat geldt ook voor alle andere dingen. Die op de Sabbat nog geen lichtknopje omdraaien. Niet met de lift gaan, want dan werk je. Stel je voor dat we al die geboden, ook dit gebod, helemaal letterlijk zouden doen, gemeente. Zijn we er dan? Zegt God dan van ons, ja kijk, zo wil ik het nou hebben. Dat bedoel ik nou. Heb je dan aan de logica van God beantwoord, gemeente, of zijn we dan de mens zoals God ons hebben wil? Wat denkt u? En wat denk jij? Er moet meer aan de hand zijn. En daarom proberen we, gemeente, toch eens een beetje in die tekst te komen. En als we die tekst nog eens een keertje rustig lezen, zo op ons gemak, vers 19, dan zie je eigenlijk dat het in drie regeltjes eigenlijk steeds om hetzelfde gaat, hetzelfde principe. Dat het erom gaat dat je dingen niet met elkaar vermengt. Niet door elkaar heen haalt. Dingen die verschillend zijn, moet je verschillend laten. Of ze nou bij elkaar passen of niet, hou het uit elkaar. Als je met dat in je achterhoofd het hele Oude Testament nog eens zou doorlezen, dan zou je erachter komen dat er heel veel van dat soort geboden in het Oude Testament staan. Niet door elkaar halen wat niet door elkaar heen mag. Je zou bijna zeggen, gemeente, het is de grondregel van de oud-testamentische ethiek. Hou de dingen uit elkaar. Voorbeeld, u hebt vanmorgen denk ik de 10 geboden gehoord. Ik zat ze net nog zo eens even te lezen daar. En dan denk je aan het 4e gebod. Hè, gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de Sabbat is de 7e dag, de rustdag. Dan zult u geen werk doen. Dus die Sabbatdag, zegt God, hou die nou apart. Haal dat nou niet door elkaar. Sommige kattengezanten zeggen, ik ben gewoon blij dat ik op zondag geen huiswerk mag maken. En niet hoeft te socializen en niet hoeft te internet shoppen. Hou dat nou uit elkaar, zegt God. 6 dagen en die ene. En daarvoor al een ander gebod, daar begon zelfs de 10 geboden mee. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Voor mijn aangezicht. Dus als je voor mijn aangezicht komt, moet je niet stiekem nog andere goden erbij hebben. De dienst aan God vermengen met die aan andere goden. En om het een beetje spannender te maken, gemeente, maar daar hou ik ook dan over op. Er staat in het Oude Testament dat je niet moet trouwen met iemand van een ander geloof. Haal je ook 2 dingen door elkaar? Of nog spannender, Deuteronomium 22, kleding, mannen, vrouwen. Niet door elkaar halen. En met dat ik dat zeg en we denken door naar het Nieuwe Testament, denkt u misschien, maar daar ken ik in het Nieuwe Testament ook voorbeelden van. Wat heeft de Heer Jezus gezegd in de bergrede? U kunt niet 2 heren dienen, want u zult de een lief hebben en de ander haten. U kunt niet God dienen en tegelijk de mammon. En we lazen 2 Korinthe 6 ook. Waar Paulus ook de gemeente waarschuwt, haal nou niet door elkaar de tempel van de afgoden en het huis van de levende God, Christus en Belial. Je zou dus kunnen zeggen, gemeente, dat in het heel de Bijbel door de Heilige Geest ons oproept om onze identiteit te bewaren. Om onze geestelijke identiteit te bewaren. Alleen dat woordje identiteit komt in de Bijbel niet voor. In Leviticus 19 heet het vanaf het eerste begin al heiligheid. Het gaat blijkbaar in het hele Oude Testament en het Nieuwe om de heiligheid van de gemeente. Nou is dat best wel opvallend in Leviticus, gemeente. Het woordje heiligheid is kernwoord in Leviticus. Maar de heiligheid van wie? Leviticus zegt het al, dat gaat over de levieten, dat gaat over de tempeldienaren, de ambtsdragers. De zangers en de speellieden en de priesters, dat zijn de levieten. Moeten die heilig zijn? Natuurlijk. Dat vindt u toch ook, gemeente? Er is net afgekondigd dat er ambtsdragers verkozen moeten worden. U mag namen indienen. Maar u denkt wel goed na, wie dien ik in? Want ik vind eigenlijk wel, zegt u, dat een ouderling moet toch een soort voorbeeld zijn? Kijk, niemand is zonder zonde, maar ja, ze moeten toch een beetje een voorbeeld geven, toch? En een diaken ook, en een kerkmeester ook, en een dominee ook. Dus die ambtsdragers, die moeten helemaal wel een voorbeeld van heiligheid zijn. Die dienen in het heilige huis van God terecht. Leviticus gaat dus heel lang, gemeente, over allemaal voorschriften voor die tempeldienaars. Maar als je nou kijkt hoe hoofdstuk 19 begint, vers 1... dat God tegen Mozes zegt, spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten. Dus ik heb het nu niet alleen tegen de levieten, aan die ambtsdragers. Zeg tegen het hele volk, van de kleinste tot de grootste, heilig moet u zijn, want ik de Heere uw God ben heilig. Dus God wil in heel zijn volk de heiligheid terugzien, zijn eigen heiligheid. Want dat volk wordt in Exodus al genoemd een koninklijk priesterdom. Wat Petrus later overneemt dan voor de christelijke gemeente. Een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Het gaat om de heiligheid van het volk van God. Wat is dan die heiligheid, gemeente? En waar denkt u aan en jij als het gaat over heiligheid? Misschien dat je toch al gauw een beetje denkt, dan mag je heel veel niet. Dan moet je heel netjes zijn en onberispelijk. Dan ben je heilig en een beetje vroom en dan zeggen de anderen, wat mankeert jou toch? Nou, wat is nou die heiligheid? Laten we beginnen bij God die heilig is. De Heere is heilig. En de heiligheid van God, gemeente, betekent in de eerste plaats natuurlijk dat hij verheven is. God is hoog, hè? En wij zijn maar zo klein. Hij is majesteit, volmaakt vlekkeloos. En we halen het niet, we tippen niet aan hem, werkelijk niet. Hij is zo hoog en heilig verheven in zijn heiligdom. En dan denken we een beetje aan zijn zondeloosheid en zijn vlekkeloosheid. Maar gemeente, de heiligheid van God betekent daarnaast, en dat is belangrijk, dat God ook de unieke is. Dat je God niet kunt vergelijken met mensen of met andere goden, dat je dat ook niet moet willen. Dat je dan altijd de mist ingaat. God is de onvergelijkelijke, zoals we dat zongen bij Psalm 89. In alles is die anders. Alle goden hebben macht. En alle goden hebben een soort van liefde. En ze kunnen heel veel, maar alles wat God is en doet, daarin is die heilig, onvergelijkbaar. Hij is de enige ware. Dat zou zoiets zo moois zijn, gemeente, om ook voor jezelf nog eens even over na te denken en te mediteren. Hoe uniek onze Heer is. God gaat heel uniek met de zonde om, hè? Hij straft op een heilige wijze, maar hij is ook genadig op een heilige wijze. Wie doet dat als hij? En welke God heeft zoveel geduld als onze God? En welke God heeft meer recht op ons? En welke God geeft meer wijsheid en richting aan ons leven? Welke God geeft meer toekomst dan de God van Israël? Dus de heiligheid is niet alleen de verhevenheid van God, maar ook de volstrekte eigenheid, de onvergelijkbaarheid van God. Je ziet het in het Oude Testament, maar ook vandaag nog misgaan als mensen dus God gaan vergelijken met mensen. Dat God moet doen wat wij denken dat hij moet doen. Wij vinden iets rechtvaardig of onrechtvaardig en daar rekenen we God op af. En daarmee halen we God naar beneden. En dat is een doodzonde in de Bijbel. Je kunt je aan de heiligheid van God verschrikkelijk branden. En God laat zich niet met zich spotten alsof hij een mens is en bijvoorbeeld een leugenaar is en niet doet wat hij belooft, zoals al die andere goden en mensen. Dat is de heiligheid van God. Ik, de Heere, uw God, ben heilig. En dan gaat die God in deze wereld een volk verkiezen, dat is Israël. Een koninkrijk van priesters. En dan is het bijna 1 plus 1 is 2. Als de heilige God een volk verkiest, dan moet dat volk natuurlijk ook heilig zijn. Afgezonderd, dat weet je uit je doop, hè? Paulus spreekt de gelovigen aan als heiligen, afgezonderden. Je hoort bij een ander volk, dat merk je ook als je in de kerk bent geweest, je komt morgen op school en je bent de enige misschien in je klas die vandaag 2 keer in de kerk heeft gezeten. Je bent heilig, je bent apart gezet, je leeft onder een andere stem, onder een andere regie. En je leeft dus ook anders. Jouw leven is niet te vergelijken met van wie dan ook maar. Je hoort een unieke God toe en daar hoort ook een uniek leven bij. God wil zich een heilig volk in deze wereld hebben. En dan wordt het spannend. Want gemeente Israël toen en de gemeente nu leeft niet op een heilig eilandje. Hier is Israël onderweg van Egypte naar Kanaan, 40 jaar in de woestijn. Ze komen onderweg allemaal volken tegen waarvan we de namen soms bijna niet uit kunnen spreken. Ammonieten en Moabieten en ze komen straks in Kanaan met Filistijnen. Een heleboel andere volken met andere goden. Net zoals dat wij morgen weer op ons werk komen en op school komen en erachter komen dat iedereen wel een soort geloof heeft. Iedereen wel ergens een soort God heeft, een soort richting heeft. En daar leef je dan gewoon midden tussenin. En dat merk je aan taalgebruik, aan keuzes, aan levensstijl, wat mensen belangrijk vinden, hoe ze keuzes maken enzovoort. Daar leven wij midden tussenin. En de grote verzoeking van Israël is... En gemeente, wij staan toch niet minder bloot aan die verzoeking om de dienst aan de levende God op de een of andere manier te vermengen, met het dienen van de andere goden om ons heen. Ik kwam in een Engelse verklaring een mooi woord tegen, dat kennen we allemaal, het woord hybrid, hybride. Tegenwoordig heb je hybride auto's, hè? Er staan er ook wel op het kerkplein, denk ik. Ik denk als u er nou na de dienst even gaat staan. U hebt nog nooit een hybride auto van dichtbij gezien. En u zegt tegen die eigenaar van die auto. Waarom is dat nou een hybride auto? Is dat nou een... een elektrische auto, ja, maar ook nee. Is het dan een benzineauto? Nee, ja, maar ook nee. Het is eigenlijk allebei. Hybride betekent dat je twee aandrijfsystemen hebt, twee motorsystemen, elektrisch en brandstof. Je hebt ook hybride fietsen, je hebt zelfs hybride orgels. Twee technieken door elkaar heen. Hybride. Nou is dat bij een auto niet zo gek. Maar gemeente, hoe groot is het gevaar? Daar gaat het uiteindelijk om van een hybride godsdienst. Kunt u zich daar wat bij voorstellen? Een hybride godsdienst. Een godsdienst waarin het heilige verdwijnt, waarin het unieke verdwijnt, omdat je een beetje een mengelmoes aanhangt van alles en nog wat. Dat je naast je geloof in God, naast wat je over God beleidt, dingen doet of zegt die helemaal niet horen bij het geloof in God, maar bij een andere God. Die strijden met zijn heiligheid. Hoe groot is dat gevaar, gemeente, een hybride geloof? Als ik alleen naar Israël kijk, dan is dat gevaar niet denkbeeldig gebleken. Als je de profeten leest, ik ben zelf in Amos aan het lezen, en ook Micha bijvoorbeeld. Die zeggen tegen die Israëlieten, jullie gaan netjes naar de tempel, prima. Jullie houden je aan de feesten, loofhutten, Pasen, noem het maar op. Jullie dragen de tienden afkeurig, maar wat je intussen ook doet, en dat zie je dan ook aan Leviticus 19, die geboden, je trekt in de rechtszaken mensen voor, je bent corrupt. Een zwakke weduwe laat je gaan, zoals die onrechtvaardige rechter. Heb je daar ook een preek over gehad met de opening van het winterwerk, Lucas 18, de onrechtvaardige rechter? Die gewoon die vrouw laat zitten en haar recht niet verschaft, dat doe je ook, en intussen noem je je wel christen. En Israël heeft de afgoden geofferd. Stinkgoden worden ze genoemd. Hadden offerhoogten links en rechts. Deden ze er gewoon even bij. Als God het even niet zag. En ze lapten zo al die geboden van God aan hun laars. Terwijl ze wel netjes elke keer in die tempel zaten, gemeente. En dan komt de profeet Hosea. En die trouwt met een hoer. En dan zeggen de mensen, foei, foei, foei toch. Dat is nou een profeet, dat is nou een ambtsdrager, het jongen wat heilig. En dan zegt Hosea, maar dat zijn jullie. God heeft jullie als een bruid getrouwd, uniek. Maar jullie delen je liefde met andere minnaars. Dat is nou een hybride geloof. Wat God heeft samengevoegd, scheiden de mens niet, dat kennen we. Maar misschien geldt hier het omgekeerde wel, wat God gescheiden heeft. Moeten wij niet meer samenvoegen. Dat is Israël. Ik vraag het maar gewoon aan onszelf vanavond, gemeente. Ook aan mezelf, ook aan u, aan jou en thuis. Is dat nou iets waar wij ook last van hebben? Merk je dat? Ook in de tijd waarin wij leven. Dat wij het gevaar lopen ook onze heiligheid te verliezen in een hybride godsdienst. Nou, op het eerste gezicht zou je zeggen, dat valt mee, want we zitten hier toch. En twee keer naar de kerk gaan is op zondag toch ook al een heel ding. Nou, dat is het ook. Dat is gewoon super, gemeente. Want we willen de Heere dienen en Hem alleen. En toch, bij nader inzien merk je ook aan jezelf misschien wel hoe makkelijk je soms met je hart en met je gedachten en met je keuzes en met je leven klein beetje de andere kant op neigt en denkt, ja, maar dat komt misschien nu net even iets beter uit. Als ik dat nou zus en zo doe, dan kan ik wel christen blijven, maar dan heb ik daar in ieder geval geen problemen mee. Dan geef ik gewoon een klein beetje toe. Gemeente, is dat een thema? Heiligheid. Ik zei net al even, dat is een thema waarvan wij al heel gauw zeggen, dat heeft te maken met eng en dan mag je niks en strak. Toch zouden we gemeente als christelijke gemeente in 2023, en dat geldt voor Elburg net zoals voor Wilnis, we zouden ons toch weer eens moeten bezinnen op dat Bijbelse kernwoord, de heiligheid van de gemeente. Ik zat te denken bij de voorbereiding, gemeente, vroeger, zeg maar 45 jaar geleden, 40 jaar geleden, ging je op Hemelvaartsdag naar de Doelen, naar de HGB-dag. Misschien dat u daar ook wel heen ging. En dan zat je met 2000 jongeren, zat je daar en dan zong je met Arie Keizer. En in de pauze zaten we op de trappen en dan met gitaren en dan zongen we ook onze eigen liederen nog. En dan zongen we bijvoorbeeld Jezus vol liefde. En dan komt er een regeltje, maak ons een volk, Heer, heilig en rein. Ik denk niet dat ik wist wat ik toen zong. Maar nu ik wat ouder ben geworden, denk ik, wist ik het. We zongen het tenminste wel, hè. En we hebben er dus om gebeden, maak ons een volk, Heer, heilig en rein. Hoe kunnen wij in deze ingewikkelde wereld het spoor van de heiligheid vasthouden? En misschien worstelt u of jij daar ook wel mee. En misschien ook wel hele concrete dingen als Leviticus 19 zegt. Dat hoe ga je om met je naaste in de rechtspraak, in de handel? Hoe ben je met je eigen belang altijd weer bezig? Probeer je eigen voordelen eruit te halen. Hoe vaak betrap je jezelf er niet op, gemeente, dat de mond waarmee je vandaag zat te zingen, daar loop je morgen weer mee te schelden. En de laptop waarmee we vandaag naar de kerkdienst kijken, daarmee komt morgen weer van alles binnen. Zonder dat we hem dichtklappen. Snap je? Ik zat onderweg hier nog naartoe nog te denken, gemeente, dat in de tijd waarin wij trouwden, dat is dan ook bijna 30 jaar geleden, was het echt vaak nog een discussiepunt, als je, misschien dat je erom lacht hoor, maar was een discussiepunt onder jongeren, als je nou trouwt in de kerk, mag je dan s'avonds een band op je bruiloft? Daar is echt een hoop om gestreden. En ik herinner me een bruidspaar dat ook kwam en zei, wil in de kerk trouwen, domen, en dan mogen we dan s'avonds wel een band hebben. En toen heb ik gezegd, ja, als je dan s'avonds de psalmen bij die band kan zingen, vind ik het prima. Ja, maar dat kan niet. Nou, dan is er iets niet goed, dan klopt er iets niet. Ik weet niet of die discussies nog gevoerd worden. Ik weet ook niet wat voor discussies jullie voeren tegenwoordig over welke thema's. Maar gemeente, dat is toch ook geen onzindiscussie? Net zo concreet als Leviticus 19 is, en die wil dus blijkbaar een reminder zijn om naar dat diepe thema van de heiligheid af te dalen, maar het komt altijd weer terug in de concrete keuzes van je leven. Wat kan nou samen gaan en wat niet? Wat vloekt er dan? Of vermeng ik dan iets? Zou dat, gemeente, niet de essentie van onze tekst zijn? Zou God inderdaad helemaal tevreden zijn als wij keurig ons houden aan geen gescheiden stoffen, geen stoffen door elkaar gedragen, als we ons netjes houden aan de perkjes in onze akkers en onze dieren niet kruisen, zegt God dan, zo bedoel ik het, of zegt God, nou snap je het nou? Begrijp je nou wat ik bedoel? Haal niet door elkaar wat niet door elkaar mag gaan. Want anders is het net als met die hybride auto, dan sta je erbij en dan zeg je, wat is het nou? Is die nou elektrisch of is die nou benzine? En dat mensen naar het volk van Israël zouden kijken of naar de gemeente van Christus en zouden zeggen, wat is het nou? Is het nou een christelijke gemeente of is het nou niet? Of als ze naar mij zouden kijken, dat ze zeggen, ja, soms denk je dat hij een christen is, maar soms ook helemaal niet. Eigenlijk, als je er goed over nadenkt, gemeente, is dat wat wij doen in een week van voorbereiding voor het avondmaal. Los van die ingewikkelde discussie die er geworden is over onwaardig zijn. Maar daar gaat het toch om in 1 Korinthe 11 en ook in ons formulier, dat aan de avondmaalsgang beleid je Christus als koning en dat in het formulier wordt gevraagd, onderzoek jezelf nou eens of dat ook geloofwaardig is. Of er dingen zijn die vloeken met je avondmaalsgang. En dan zijn we daarmee bezig, hè. Terecht. Dus in de eerste plaats, gemeente, is onze tekst een oproep tot zelfonderzoek. Om ook gewoon heel eerlijk voor God te worden, maar ook voor elkaar. Heere God, is mijn leven nou een en al heiligheid? Is aan alles in mijn leven te zien dat ik u toebehoor? In een liefdevolle gehoorzaamheid, in een kinderlijke vrezen. En dat betekent ook, gemeente, dat je voor al die dingen dus vergeving vraagt. Persoonlijk, maar ook samen. Dat je zegt, Heere God, wat hebben we erbij laten zitten? En dan is er ook vergeving bij God, want dan hoef je alleen maar terug te bladeren naar hoofdstuk 16. Grote verzoendag. Dan wordt daar een offer gebracht, een lam geslacht, een bok geslacht. Voor de zonden van de priesters, maar ook van het volk, gemeente. Er is verzoening van de zonden. En die volgorde zegt dus ook wat. Eerst de offers van de verzoening en dan pas het leven van de heiligmaking. Niet andersom. Niet heilig zijn om dan verzoend te worden, maar juist heilig zijn omdat je verzoend wordt met God. Johannes zegt later, als wij zeggen dat we geen zonde hebben, als wij zeggen dat we een en al heiligheid zijn, dan misleiden we onszelf en maken we God tot een leugenaar. Maar als we onze zonde belijden, we hebben een voorspraak bij God. Jezus Christus de rechtvaardige en zijn bloed reinigt ons van alle zonden. Dus gemeente, al die onheiligheid waarmee we ook, waar we tegenaan lopen in ons eigen leven, net als Paulus. Wat ik wil, doe ik niet. Wat ik wel wil, doe ik niet. En wat ik niet wil, doe ik toch. Daarmee komen we aan het kruis van Christus. Catechismus zegt zo mooi dat zijn heiligheid ons dan wordt toegerekend. Net zoals dat ons zijn rechtvaardigheid wordt toegerekend door het geloof. Dus laat zo'n tekst ons maar tot zelfonderzoek brengen. Hybride, ben ik dat? Waar dan? Hoe? Heren, maak het duidelijk. Psalm 139. Beproef mij en zie of er een schadelijke weg is. Dat is het eerste. Maar gemeente, het tweede is, hebben we in de gaten zo langzaam maar zeker dat de Heilige Geest in een tekst als deze en met geboden als deze een geweldige oproep doet aan ons allemaal om de Here te dienen. Hoe dan? Helemaal. Vanmorgen hebben u de samenvatting gehoord van de geboden. En hoe luidt die samenvatting? Zegt Jezus, je zult de Heer uw God dienen met uw hart en met uw ziel en met uw verstand en met al uw kracht. Nee, Jezus zegt met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. De Heilige Geest spoort ons aan, maar wil het ook in ons werken dat wij God lief hebben met heel ons hart. Niet hybride, niet een stukje, maar helemaal. In een volledige liefde uit één stuk, dat is het eerste en het grote gebod. Gemeente, wat is het mooi als je de Heere ongedeeld mag liefhebben, ongedeeld mag gehoorzamen, ongedeeld mag vertrouwen dat Hij alles voor je is. Dat heel je hart op Hem gericht is en op niemand anders. Waarom zouden we dat dan doen? Draai het eens om. Hoe is de liefde van God naar ons, gemeente? Als er in de Bijbel staat dat God de wereld lief heeft. En dat God de zondaar lief heeft. En dan moet u of jij daar ook bij horen. Maar als God zegt dat Hij ons lief heeft, hoe heeft Hij ons dan lief? Met zo'n stuk van zijn hart? Met zo'n stuk? Dan zou er een stukje overblijven waarmee Hij ons niet lief heeft. Dan zou dat een gedeelde liefde zijn. Geen volkomen liefde. En als dat waar zou zijn, gemeente, zou heel onze zaligheid op losse schroeven staan. Want als God ons niet helemaal lief heeft, dan is het net als het met dat madeliefje. Wel lief, niet lief, wel lief, niet lief, wel lief, niet lief. Maar hoe is God ons lief, gemeente? Met een hybride hart? Nee. Hij heeft ons volkomen lief. En Hij geeft niet een stukje van wat Hij geeft alles. Hij gaf zijn Zoon zonder reserve, als een losprijs, als een zoenoffer voor onze zonden, gemeente. Dus de liefde van God is één, is volmaakt en ongedeeld en zuiver. En als zijn liefde zo is, kan onze liefde dan anders zijn naar Hem. Minder zuiver, minder ongedeeld. Dat is dat woordje eenvoudigheid, die psalm. Eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. Eenvoudigen zijn geen mensen met weinig opleiding, maar mensen uit één stuk, één hart. Die niet vandaag God lief hebben en morgen weer niet, want dan is het geen zondag meer. Alle dagen van mijn leven. En het woord valt hier niet, maar je kunt gerust zeggen, gemeente, dat Leviticus 19 gaat over de wedergeboorte door de Heilige Geest. De geest die ons hybride hart bekeert, ons halfslachtige hart omkeert naar God. En ons zo inwint voor de liefde van Christus en zo inwint voor de wil van de Vader. Dat we voor de bijl gaan en zeggen, Heer, hier ben ik, helemaal. Zonder reserve, neem mij, maar neem me dan ook helemaal. Dat ik heilig mag zijn voor u. En geheiligd als een welbehagelijk offer. Mag ik het u vragen, gemeente? U moet zelf maar antwoorden voor God. Of u daarna verlangt. Of u ernaar verlangt en jij ernaar verlangt om helemaal van God te zijn. En helemaal voor God te zijn. En je leven, je liefde, je hart aan niets anders te geven dan aan Hem alleen. Wat is dat rijk, hè? Wat is dat rijk? En als je nog huiswerk hebt liggen, ga ermee aan de slag. Als het gaat over je zondagsviering, over je smartphonegebruik, over je Spotify-account, de omgang met je naast, je games, noem het maar op. Dat je als een bruid van Christus mag zijn. En als er nog jongens zijn hier die graag dominee willen worden, mag het dan dit verlangen zijn. Wat Paulus dreef om de gemeente voor te stellen als een reine bruid voor Christus. Niet een hoer, maar een bruid. In heiligheid, we zongen op Psalm 93, hè, dat de heiligheid een sieraad van zijn huis is. Had u misschien niet gedacht, maar de gemeente mag pronken met de heiligheid. In de wereld straalt ze, draagt ze die unieke liefde van God uit als een sieraad. Dat de mensen zeggen, maar jullie hebben iets anders dan wij. Daarom eindigt Paulus 2 Korinthe 6 ook met dat vers in hoofdstuk 7. Omdat wij dan deze beloften hebben van het liefdevolle dienen van God. Laten we onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest. En de heiliging volbrengen in de vrezen van God. Hartelijke oproep. Dat is het tweede. En onverwacht, gemeente, ook nog een derde ding. Had ik niet voorzien. Maar toen ik aan de preek aan het schrijven was, gebeurde er wat. En ik moet dat met u delen vanavond. Misschien een hele onlogische stap die we maken. Maar toen ik de preek aan het schrijven was over die heiligheid en het verlangen ook naar een leven voor God ongedeeld. Toen overviel me onder het schrijven een enorme vreugde. Een geestelijke vreugde. Kun je dat voorstellen? Dat een leven dat op God gericht is, vreugde geeft. En dat is wel weer iets waar we daar nieuwsgierig naar zijn. Geestelijke blijdschap. En misschien dat je er voor jezelf nog eens verder over na moet denken, ook met een open Bijbel en gevouwen handen. Maar zou het kunnen zijn dat als je in je leven groeit in de heiligheid voor God, dat je dan ook groeit in geestelijke blijdschap? Als je het omkeert, zou het kunnen zijn als je in je leven de geestelijke blijdschap niet kent? Misschien bij anderen wel ziet en denkt, ja, maar ik heb dat niet. Kan het zijn dat wij geen geestelijke blijdschap hebben of daarin achterblijven? Omdat wij toch nog heel erg veel hybride zijn. Van twee walletjes eet. Dat. Er is een geestelijke vreugde. En ik zei net al, gemeentes, zaterdag is het Simchat Torah bij de Joden. Vreugde der wet. Als in de synagoge de wetsrollen voor de dag worden gehaald om gelezen te worden, staan de mensen op. En ze maken een vreugderonde rondom de preekstoel. Het is de vreugde van Psalm 119. De wet van God geeft vreugde. Niet omdat we zeggen wat fijn hebben dat ik dat kan, maar omdat de Heer ons daarin de weg wijst die goed is. Ze richt ons op Hem, ze bewaart ons voor de zonde. En we ontvangen liefde voor de Heere, ook door die geboden. Een groei in heiligheid is een groei in geestelijke vreugde. Een hybride godsdienstgemeente kan nooit vreugde geven, is als een bron waar zoet en zout water tegelijkertijd opkomen. Maar als je God dient door de geest van de heiliging, de geest van Jezus Christus, ga je een levensvreugde ontdekken. Straks zingen we dat bij Psalm 86... Neig mijn hart en voeg het samen tot één hart, hè? Dat hybride, al die stukjes, maak er één hart van, voeg het samen tot de vrees van uw naam en dan barst het ineens open. Heer mijn God, ik zal u loven. hef het ganse hart naar boven. Dan kom je als mens tot bestemming, enigermate. Tot de bestemming die God met je leven heeft, de wil van God over je leven. En dat je mag zeggen, Heer, ik wil uw kind zijn. Ik wil zo graag een christen zijn. Maar dan wel helemaal. Amen. We zingen uit Psalm 19, vers 7. Een gebed weerhoudt, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij, aan hoogmoedig en zondig gepraat en gedenk. Als die in mij niet meer heerst, dan leef ik tot uw eer, van grote zonde vrij. En dan wordt het ook, o Heer, die mij verblijdt, mijn rots en losser zijt. Psalm 19, vers 7. Wij danken en voorbeden doen. Heer in de hemel, we danken u voor uw woord. Uw woord dat niet alleen een gebod is, maar ook een belofte. En dat u het blijkbaar zo concreet in ons leven terug wilt zien. Dat wij u toe behoren. In een levende verbondenheid. Maar u weet ook, Heere, dat u het vanuit onszelf niet te verwachten hebt. Voor die eer hebben wij allang bedankt. Maar dan komt toch ook naar boven, Heere, dat we mogen belijden dat u de Heilige Geest gezonden en beloofd hebt om onze harten voor u in te winnen. Voor Christus, voor zijn vergeving, zijn genade, maar ook voor een nieuw leven met hem, op te staan nadat we met hem gestorven zijn en voortdurend aan het sterven en het opstaan zijn. Leer het ons, Heere. Leer het ons elke dag. Werk het in ons, meer dan we voor mogelijk houden. En zegen ons daarmee ook in deze wereld als uw getuigen. Heere, dat verschillen opvallen. En dat vragen leiden. En dat zo hier en daar iemand zegt, die God van jou, die is toch wel heel wat beter dan die van mij. Dat zie ik aan jou. Heere, zo hebt u het bedoeld met Israël. Zo hebt u het bedoeld met uw gemeente. Maar zo bedoelt u het ook met ons persoonlijk leven. Wilt u de dingen die we vanavond hebben gehoord uit uw woord in onze harten zegenen? Ook als wij van die hele concrete discussies voeren thuis of op school, catechisatie. Wat mag nou wel en wat mag nou niet? Laat de liefde tot u de doorslag geven. Die ongedeelde liefde. We bidden voor elkaar, Heere, want u weet ook hoe de een na de ander hiermee worstelt of hierna verlangt. We bidden voor het geheel van de gemeente. Zegt u de kerkenraad. Wilt u voorzien in de vacatures die er zijn in alle ambten? Ook in die van een herder en een leraar. En geef dat de bediening van de verzoening door mag gaan in Wilnis. En al die plaatsen in ons land en in deze wereld. We bidden u, Heere, voor de jongeren van de gemeente. En voor de kinderen. Voor wie het leven ingewikkeld is geworden. En die er ook achter komen, Heere, dat ook u niet voor het grijpen bent. Dat geloven geloven is. Toch net even wat anders dan voelen of zien of begrijpen of weten. Laat staan bewijzen. Zegen, Heere, al het onderwijs. Alle momenten dat deze week de Bijbel open mag gaan in de gemeente. En zo houdt u ons bij de les. Dank u wel daarvoor. We bidden voor de gemeente daar waar ze ook zorgen kent en verdriet, lijden en eenzaamheid. Waar heel stil wordt geleden aan dingen die niemand weet. Een stille verslaving, stil verdriet. Een scheuring die aan de buitenkant nog niet zichtbaar is. Een breuk in gezin of huwelijk. Een breuk in onze gezondheid. Een breuk in ons mentale functioneren, psychische nood, een handicap. Zegen allen die vastgelopen zijn. Die breuken en barsten zijn opgelopen in dit leven. Heere, toon ons uw barmhartigheid. En uw genezende liefde. Dat bidden we niet alleen voor elkaar, maar ook voor deze wereld die zucht onder zoveel geweld en nood. Gedenk, Heer, aan de slachtoffers en de nabestaanden van Rotterdam. Onbegrijpelijk bloedbad. Zoals we ook bidden voor alle mensen die getroffen zijn in Spanje met die brand vanmorgen. Irak, waar op een bruiloft meer dan 100 mensen om het leven kwamen. Ach, Heere, dat zijn nog maar topjes van de ijsberg. De wereld is vol van dood en verderf. Machtsmisbruik, tirannie, heerschappij, ongeloof, vervolging van uw kerk. Geweld in naam van goden, van wie dan ook. Heer Jezus, de schepping roept om de komst van uw koninkrijk. Ze zucht als in barensnood. De wereld verliest al haar hoop. En laat uw gemeente dan die hoop mogen verkondigen. Ik geloof in Jezus. Die terugkomt op de wolken van de hemel. Die oordelen zal over levenden en doden. Die een koninkrijk zal meenemen dat zijn weerga niet kent. En wie van Christus is, mag dat toebehoren. Geef ons, Heere, niet buiten te staan. Verloren te gaan, maar geef ons in hem behouden te worden. Tot het eeuwige leven. Bid de Heere voor uw volk Israël. Brandpunt van de volk. Door u beschermd tegen zoveel gevaar en haat. Zeker in de Arabische wereld. Zegen uw volk, Heere, ook daarin dat het de ogen zal opengaan voor de Christus. Die op elke bladzij van het Oude Testament ons wordt verkondigd. Zegen onze gaven voor Sjaren Zedek. Dat in dat ziekenhuis de gerechtigheid van Christus mag worden geproefd. In de manier waarop er voor zieken wordt gezorgd. Rust ons toe, Heer, voor de nieuw begonnen week als we aan werk en studie beginnen morgen. Behoed ons iedere dag voor kwaad en zonde. En zegen ons ook als we ook weer langzaam op weg gaan naar de volgende zondag. Zegen de voorbereidingen daarvan van organisten, van kosters, van kerkenraden, van dienaren van het woord. En zo leven wij van zondag tot zondag, van kracht tot kracht, totdat het eenmaal eeuwig zondag wordt. En de zon niet meer ondergaat. Daar zal geen nacht meer zijn, maar licht. Want het lam is haar lamp. Dat allen beschijnt die daar zullen zijn. Heer Jezus, we roepen met de kerk der eeuwen dat u haastig, ja zeer haastig komt. Amen. Onze slotzang zingen wij gemeente uit Psalm 86, vers 5. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer. Bukken voor uw aanschijn neer en uw naam ter ere leven. Daar zal de Heer voor zorgen. Daar is hij al zo mee bezig. Ze komen overal vandaan tot de God van Israël. En wij bidden met vers 6. Ook leer me naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Psalm 86, vers 5 en 6. collecte aan te kondigen die voor kerkbeheer en Sjare Zeedijk is. Dat wist u misschien ook wel, maar als u denkt ik heb toch te weinig gegeven, dan kunt u ook digitaal natuurlijk nog overmaken. Van harte ook achteraf aanbevolen. Ga nu heen in vrede, bewaar het woord om daaruit te leven. Ontvang daartoe de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God en de gemeenschap van zijn Heilige Geest, zij met u en jullie allen. Amen.